Sterke vrouwen, dat zien we graag bij Marie Mero. Een vrouw die passie en positiviteit uitstraalt en de mensen rondom haar inspireert. En eigenlijk is iedere vrouw sterk, op haar eigen manier. Ik ben Paula en heb in 1971 samen met mijn toenmalige man Jean het bedrijf Rosis opgericht, dat in 2007 tot Marie Mero heeft geleid. Samen met mijn goede vriendin Annemie Struijf vertellen we de verhalen van enkele sterke vrouwen in de Marie Mero familie in deze podcast. In deze aflevering vertelt Griet hoe ze als ambitieuze vrouw figuurlijk crashte en na een jaar opnieuw kan zeggen dat ze er staat. Het heeft tientallen boeken, workshops, gesprekken, tranen en vooral heel veel geduld gekost. Maar ze is herrezen als een vrouw die zichzelf beter kent. Fier, sterk en trouw aan zichzelf.
Ja. Dag Griet. Goedemiddag, dag Annemie. Dag Griet. Jij schreef mij dat jij vorig jaar tegen een betonnen muur bent gelopen. Figuurlijk dan. Ja. Waarmee je eigenlijk bedoelt, ik ben gecrashed.
Klopt.
Ja.
Ja. Een heel zwaar woord, hè? Crashen.
Crashen is een zwaar woord. Een betonnen muur is ook nog een harder woord. Ja. Het was dus wel heel heftig.
Ja, het was echt 5 na 12.
Ja.
Het was zeker de aanwijzing van mijn lichaam om te zeggen, het gaan we niet meer doen.
Hier gaan we stoppen. En welke signalen begon jouw lichaam jou te geven?
Ik kon niet meer slapen, dus ik was doodmoe, maar ik zag echt elk uur van de nacht. En dan word je nog meer gestresseerd. Dan is die van 1 naar 2 naar 3 en je weet, ik moet om 6 uur opstaan. Dus dat gaf nog meer stress eigenlijk innerlijk. Dus ik vond mijn rust niet meer. Waardoor dat mijn lichaam eigenlijk misschien in overdrive was gegaan. En zei van, nee, we gaan nu signalen geven, want uw brein wil niet mee. Want in mijn hoofd zat alles nog way oké.
Okay. Ja.
Ik was puur op wilskracht, denk ik. En op adrenaline aan het verder bouwen. Maar mijn lichaam zei van, ik ga beginnen met oorsuizen. Dus ik dacht van, ja, we hebben een verkoudheid. En dan is dat doorgegaan sowieso naar mistig rondom mij. Dus ik stond precies.
En wat bedoel je daarmee? Het werd mistig rondom
jou. Ja, mistig. Dus voor mij heb ik dat ervaren als dronken opstaan en dronken gaan slapen. Heel vervelend, omdat inderdaad in mijn cocon viel dat goed mee. Maar rondom mensen verergde dat precies. Dus ik had misschien ook wel een beetje die plankenvrees of die paniekaanvallen. En dat versterkte eigenlijk het gegeven.
Je begon ook het gevoel te krijgen dat er tussen jou en de andere mensen mist. Afstand opgetrokken was.
Ja, heel blur allemaal. Ja. Niet meer bij de pinken zijn. Niet meer kunnen aanhaken op de zaken. Eigenlijk gevangen zitten in een soort van lichaam waar je niet eigenlijk jezelf kan uiten.
Beangstigend toch wel. Want je bent, je werkt op een bedrijf in een toch heel verantwoordelijke functie. Je bent iemand alert. Je bent iemand die de dingen onder controle heeft, ook graag heeft. En ineens kan je niet meer zo goed op jezelf en je lichaam rekenen.
Nee, ik had geen controle meer, effectief. Iemand als ik, die perfectionistisch is, die haar zaakjes op orde heeft. Mijn leven was eigenlijk een aaneenschakeling van activiteiten, van dit uur tot dit uur dat doen. En ik voelde ook wel op een gegeven moment van, je moet sneller gaan om die rust te zoeken. Dus ik bleef gewoon doorgaan om toch die rustmomenten voor mezelf in te bouwen. Maar dat is eigenlijk compleet anders uitgeslagen, want het gaf mij nog meer onrust, zowel professioneel, maar zeker ook privé. En vandaar is het mij overkomen.
En dan die betonnen muur waar je over spreekt. Is dat gewoon het in elkaar klappen van het systeem? Van hier stopt het.
Ja.
Heel duidelijk van nu wordt het zwart.
Nu wordt het zwart. En achteraf gezien ben ik heel tevreden dat mijn lichaam dat heeft aangegeven. Want eigenlijk is dat een instrument dat je moet koesteren. Want zonder de aangevingen van mijn lichaam, weet ik niet waar we komen en waar misschien nog andere mensen zouden in terechtkomen. Dus op dat vlak ben ik er wel heel tevreden mee, achteraf gezien. En je ziet dat zo niet, hè?
Het waren alarmsignalen.
Ja.
Maar je zag het toch een hele tijd niet.
Nee, want ik heb iedereen... misschien waren de signalen bij anderen wel duidelijk. Mensen die hetzelfde overkomen zijn, denk ik wel dat het duidelijk is. Maar toch wou ik ze negeren, want het zou mij niet overkomen. De self-made woman,
ja.
Niet voor mij. Dus ik heb inderdaad heel lang in die ontkenningsfase gezeten.
En want jij was sterk en jij had de dingen onder controle. Ja. En jij zou het wel oplossen.
Inderdaad.
Ja. Tegenwoordig spreekt men heel vaak van een burn-out. Die term, zou je die erop durven plakken?
Dat is voor mij een heel harde term.
Waarom?
Het geeft echt het... In alle vormen van kwetsbaarheid geeft zo een heel harde stempel.
Ja.
Ik heb het ook heel graag benoemd als time-out. Dat heeft natuurlijk ook heel wat maanden gekost zelfs om tot die term te komen. Maar ook mijn omgeving wist wel van liever niet daarover spreken. Maar en als mijn man naar mij toesprak, sprak hij ook altijd over uw time-out. Dus hij heeft dat zeker wel gerespecteerd, omdat hij wel aanvoelde hoe moeilijk dat het was om dat eigenlijk over uw lippen te krijgen. Voor mij was dat echt een hele moeilijke, een heel moeilijke stempel.
Ja, maar in het woord time-out, ik begrijp dat wel, daar zit ook het perspectief in van het is een afgebakende periode. Maar zoals je het zelf aanvankelijk formuleerde, betonnen muur is ook wel een harde term. Hè? Je zal maar tegen een betonnen muur botsen. Ja. Dat is wel dat is een harde klap.
Ja. En achteraf gezien kan je dat pas detecteren. Want voor mij is die periode ook een soort van winterslaap geweest. Ik heb dat ook wel zo ervaren. Van, het is een hele trage relatie gekend. Met heel wat opzoekingswerk en lezen. En waarom overkomt me dat? En wat kan ik er zelf aan doen om eigenlijk die draad terug op te pikken? Maar effectief, het is echt van onder water terug boven komen. En kijken welke tools heb ik om terug te zijn wie ik was.
Ja.
Dat wou ik wel terug zijn.
Om bij dat beeld te blijven, je bent helemaal onder water.
Ja.
Je komt er boven. Je hebt het overleefd, letterlijk.
Mm-hmm.
Allee, je bent er niet aan ten onder gegaan. Ja. Maar hoe krijg ik mijn leven terug op de rails? Hoe doe je dat? Hoe deed jij dat?
Voor mij een heel belangrijke vraagstelling was van, wat geeft mij energie? Zelfs al ben ik moe, wat geeft mij enorm veel energie? En dan ben ik gaan kijken naar mijn lichaam, want dat was natuurlijk wel op. Dus ik ben gaan kijken, wat geeft mezelf echt die energie? Ik heb niet zo'n beste darmen, dus ik ben mij daar echt in gaan verdiepen. Boeken gelezen over hoe belangrijk eigenlijk dat uw darmstelsel is. En dat is gelinkt aan uw immuunsysteem, aan een mooie huid hebben, aan uw brein, vooral ook dat. Dus ik denk de dag van vandaag wordt dat echt nog wel onderschat, hoe belangrijk het is om eigenlijk gezond te zijn binnenin. Want dat uitzicht sowieso aan de buitenkant ook wel.
En dat klopt. Het blijkt recent dat de darmen zoveel belangrijker zijn dan dat we ooit gedacht hadden. We kijken heel snel naar het hart. We kijken heel snel naar de lever, maar de darmen zijn ook zo essentieel.
Inderdaad. Ja.
Dat was een belangrijke.
Dat was een belangrijke. En ik merkte ook wat ik niet meer wou. Want ik voelde dat ik iets miste. En dat dacht ik dan op te lossen door materiële dingen te kopen. En ik dacht, mij dat gelukkig, Miek. Maar dat waren maar instant happiness momenten.
Dus dat is ook zo. Het schijnt dat ook zo is, dat iets kopen, jezelf met iets verwennen, dat een geluksgevoel geeft.
Ja.
Dan komt er een hormoon vrij, serotonine.
Ja.
Maar dat geluksgevoel is van bijzonder korte duur.
Heel korte duur.
Ja, dus innerlijk geeft dat niet meer geluk. Het geeft eigenlijk een klein kikje van, ha, dat is leuk.
Exact. En ik geloof dan ook alles. Alles wat er geschreven werd, dat is goed voor dit, goed voor dat. Ik kocht het allemaal. Ik geloof dat, terwijl ik ben een marketeer, dus ik zou moeten weten dat het eigenlijk
marketingtaal
is. Exact. Maar toch, ik moest ergens iets inderdaad voor mezelf iets gunnen. En voor mij was dat dan een online oplossing en ik kocht dan alles wat ik zag. En
ging je daar verder in het online kopen?
Soms wel, want dan, ja, dan behoud ik gewoon dingen die ik eigenlijk gewoon niet nodig had.
Ja.
Omdat ik dacht, ja, dan moet ik dat weer terugsturen. We zullen dat maar gewoon behouden, terwijl het er helemaal niet nodig was.
Ja.
En dat wil ik ook wel highlighten van, je hebt geen materiële dingen nodig om gelukkig te zijn. Ontspullen geeft zoveel rust en ruimte in je hoofd. En wat ik momenteel doe, is kijken naar, wat heb ik echt nodig? Bijvoorbeeld, heel banaal, misschien een witte t-shirt. En dan ga ik echt enkel op zoek naar dat item. En niet meer mij laten overladen door alle feed dat je krijgt rondom je. En enkel kijken van, wat is er voor mij op deze moment gewoon? Ah, wat is de missing in mij?
Dus je kan dat wel afleren.
Ja.
Dat kopen of dat consumeren.
Ja.
Om ergens een gat in jezelf te dichten. Je kan dat afleren.
Ja, dat is juist.
Wat leerde je nog over jezelf?
Ik was echt op zoek naar die erkenning, omdat ik die mezelf niet meer kan aanpraten als perfectionist. Dus wat deed ik dan? Ik ging dan kijken hoe kan ik anderen meer gaan pleasen om toch die erkenning te krijgen naar mezelf toe.
Ah, dus pleasen, andere mensen behagen, andere mensen pleziertjes doen, om op die manier zelf een goed gevoel te krijgen.
Juist. En soms was dat tegendraads met mijn waarden en normen, maar toch bleef ik dat doen. En ergens is dat ook wel een boodschap dat ik wil geven. Blijf gewoon jezelf.
Ja, ik kan je daar een concreet voorbeeld van geven. Van gedrag, van please-gedrag.
Ja, bijvoorbeeld belangrijke ankermomenten van naasten rondom mij. Dan begon ik dat echt in mijn agenda te zetten, want ik mag dat niet missen. Ik zet het daar 's morgens in. En dan had ik dat toch gemist. En dan kreeg ik bijvoorbeeld feedback later op de dag, dan voel ik mij zo slecht.
Van,
ik heb dat niet gedaan.
Ja, of mijn verjaardag. Je bent mijn verjaardag toch niet vergeten, of zoiets.
Ja. Nee, een belangrijk moment bijvoorbeeld van mijn petekind. En het stond in mijn agenda en toch kreeg ik van haar eerste feedback. En dat viel een beetje als falen.
Ja, maar je was super streng voor jezelf. Daar kwam je achter.
Ja. Dus ik ben,
en dat klopt. Je bent streng voor jezelf.
Ik ben perfectionistisch. En dat is eigenlijk wel een ding dat ik wat meer ga moeten loslaten. En ik ben op zoek gegaan van, hoe ga ik dat eigenlijk doen? Minder perfectionistisch.
Ja, want dat lijkt mij ook niet simpel. Nee. Als je zo in elkaar zit. Nee. Je kan toch ook niet iemand anders worden dan wie je bent?
Dat is juist. Maar ik ken nu wel mijn valkuilen.
Ja?
En ik heb ze heel scherp. Dus ik heb ze ook visueel echt wel voor ogen. Dus elke moment dat ik voel van ik glijd een beetje weg naar mijn valkuil, ga ik dat wel beter kunnen detecteren. En dan ga ik mezelf, denk ik, eerder terug op de rails kunnen zetten. Want ik weet hoe ver dat ik kom. Ik weet dat ik niet meer terug wil naar wie dat ik was toen. En vandaar weet ik heel scherp wat dat mijn valkuilen zijn.
Ja.
Ja.
Het is blijkbaar een enorm proces ook van zelfanalyse, van zelfonderzoek. Heb je dat alleen gedaan? Of heb je professionele of therapeutische hulp ingeroepen?
Ja, zeker. Ik heb een supergoeie vangnet verkregen via mijn werk. Via mijn man natuurlijk, mijn vriendinnen, mijn collega's, mijn familie. Absoluut. En dat is natuurlijk wel een must.
Is dat belangrijk?
Zeer belangrijk.
Ja.
Zeker om de vooroordelen niet te verkrijgen. Je kwetsbaar opstellen is eigenlijk iets moeilijk, maar is eigenlijk iets zeer moois. Want ieder draagt wel iets met zich mee. En wat het oordeel ook is, als je voor jezelf naar boven kunt komen met een kwetsbaarheid, en zeker voor een perfectionistisch persoon, dat is eigenlijk wel de weg naar de goede richting.
Ja.
Ja.
Dus eigenlijk is je kwetsbaarheid in C ook je grootste sterkte.
Ja.
Als je daar door kan gaan, dan word je sterker.
Ja.
Ja.
En het is oké om je open te stellen. En het is gewoon oké om jezelf te zijn.
Ja.
En je hoeft jezelf niet aan te passen of te veranderen. Niet in een kader of niet in een gemeenschap om erbij te horen. Het is denk ik authentieker om jezelf te zijn, dan de kudde te volgen.
Ja. En is het moeilijk om jezelf te zijn?
Ja.
Of was het moeilijk om jezelf terug te vinden?
Dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk.
En hoe pak je dat dan aan? Zijn daar concrete
hulpmiddelen bij. Niet echt, maar atypisch gezien wist ik wel van wat geeft mij dus die energie. En ik ben gaan kijken. Telkens zet ik mezelf altijd laatst.
Ja?
En nu had ik gezegd, ik ga echt met mezelf beginnen. Ik ga mezelf gewoon op de eerste plaats zetten en kijken van welke factoren geven mij energie en welke dingen heb ik echt essentieel nodig in mijn leven. En voor mij is dat nieuwe dingen ontdekken bijvoorbeeld. Als ik op reis ga, nieuwe oorden, nieuwe gerechten, nieuwe mensen zien. Gewoon een vreemde op straat aanspreken. En ik had toen ook de tijd om met mensen te babbelen, want anders zou ik gewoon doorfietsen. Ik heb zo bijvoorbeeld een nieuwe buurman, die al wat ouder te been was. En die nam altijd een moment om met mij een babbeltje te doen. Dat geeft voor mij heel veel verfrissing en zuurstof. Dus dat vind ik echt wel iets dat ik wil koesteren. Sowieso. Dan hou ik ook enorm van kleur. Ik ben liever geen grijze muis. Dus alles wat kleur heeft, daar zal ik sowieso wel naar grijpen. Ik hou van cultuur, van kunst, van mooie mode. Belgisch, bijvoorbeeld ook wijnbouwers, die zijn echt fantastisch lekker. Die zijn goed bezig. Dus dat Bourgondische vind ik ook wel heel tof om daar van te genieten. Sowieso wel.
Men zegt wel eens dat schoonheid troost is. Is schoonheid zo belangrijk?
Is schoonheid belangrijk? Ik denk, hoe mooi dat je ook kan zijn van de buitenkant, als je innerlijk dat niet uitdraagt, dan ga je dat verschil heel snel merken. Mm-hmm.
Dat is zeker zo. Ja,
dus ja. Iemand die innerlijk mooi is, die heeft geen nieuwe kleren nodig.
Ja.
Of die hoeft niet van de kapper te komen. Maar die draagt dat uit, want daar zie je door.
Maar je sprak ook over kunst en cultuur. Ja. Ook dat is schoonheid.
Ja.
En die kan troost bieden.
Die kan troost bieden.
Wat vind jij daarin?
Ik hou eerder zo van knappe schilderijen bijvoorbeeld. Ik ben ook iemand die bijvoorbeeld op Katawiki zo wel heel vaak... En dan is het wel een beetje erop of eronder natuurlijk. Hè? Want dat is iets niet visueel of tastbaar dat je... Maar dat is al zeer goed meegevallen. En in mijn huis, ik hou ook wel een beetje van de Ibiza-kleuren. Dus mijn huis is heel veel kleur, omdat mij dat heel veel zonneschijn biedt.
Ja.
En kunst en cultuur, cultureel centrum, dat doen wij ook vaak. Dus ik vind dat iets... Dat geeft gewoon die extra upgrade aan je leven.
Dus je gaat er echt op letten dat je met die dingen omringt, dat je die dingen doet.
Ja. Ja, en dan zeker ook de twee laatste belangrijke misschien wel, dat zijn mijn vriendinnen geweest.
Ja. Vriendschap is belangrijk.
Vriendschap is mega belangrijk.
Ja?
We zien elkaar niet vaak, maar inderdaad, door mijn uitval zijn we elkaar meer en meer gaan opzoeken. En dan wil ik ook wel zeggen, van die moeten echt koesteren. Die vriendschappen, die zijn zoveel waard. Ik heb zoveel gekregen en ik hoef je niks te geven. En begin je weekend op vrijdag. Dat loont echt op maandag. En spreek af. En het verlengt gewoon je weekend.
Wacht, je geeft hier allemaal tips na elkaar, bijna in een razend tempo. Eerst nog eventjes stilstaan. Dus koester je vrienden en vriendinnen, zeg jij.
Ja.
Koester de vriendschap.
Ja. Ja, dat is iets dat misschien een beetje uit het oog was verloren. Omdat iedereen is druk bezig met het werk. We hebben ook COVID gehad, dus we hebben altijd een beetje uitstelgedrag gekend. Maar op momenten dat we elkaar moesten helpen, zijn we er altijd geweest voor elkaar.
Dus jouw vrienden, vriendinnen zijn er geweest toen jij zo diep zat?
Ja, vanaf de eerste week.
Ja. Mm-hmm. Ja. En heel belangrijke. Maar je volgende tip vind ik ook wel interessant. Je zegt, begin je weekend op vrijdag. Waarmee je eigenlijk ook zegt dat niet jouw gewoonte was.
Oh nee. Ik was blij dat het vrijdagavond was, dat mijn zetel aan het lonken was en mijn glaasje wijn. Maar hoe moe dat je ook bent, ik haalde meer energie uit wel zaken doen. Ook al was dat iemand zien of een lunchje doen of 's avonds afspreken. Die vrijdagavond, ik wil dat eigenlijk blijven behouden om daar inderdaad iets in de agenda te zetten.
Dus maak daar iets van die vrijdagavond.
Doe daar iets mee. En plof niet in de zetel, want voordat je het weet ligt je te slapen en is het zaterdag Dan moet je al daarna terug gaan denken aan maandag. Liever niet natuurlijk. Maar dat is eigenlijk, ja, die vrijdag is gigantisch verschil.
Ja, ik vind dat een supergoeie tip waar ik zelf ook wel oor naar heb. Nu, wat ik wel niet heb, dat is de schrik voor maandag. Dus ik vermoed dat voor jou de maandag wel als een berg voelde.
Ja,
is dat zo?
Juist.
Ja?
Ja, dat is juist.
Wat gebeurde er in het weekend met jou?
Op vrijdag was ik dus te moe.
Ja.
Dus die had ik sowieso nodig om te recupereren.
Om te bekomen.
Ja. En dan op zaterdag waren het huishoudelijke taken, naar de winkel gaan of dergelijke meer. En op zondag begon ik eigenlijk gaandeweg alles te annuleren. Alles wat dat mij energie gaf. De zaken met mijn vriendinnen afspreken bijvoorbeeld, omdat ik gevoel had, ik heb eigenlijk niks te vertellen. Ik weet niks nieuws. Ga ik wel oké zijn ook de verwachtingen inlossen, wat dat ze van mij verwachten. Dus ik begon dan zondags eigenlijk al alles af te bakenen en om eigenlijk oké te zijn om te gaan werken. Dus ik ging ook niet meer iets doen op zondag. Iets gaan drinken, iets gaan eten, dat werd niet meer gedaan.
Dus ik hoor je twee dingen zeggen. Langs de ene kant zag je bijna op tegen die vermoeiende week die eraan kwam.
Ja.
Dus je begon je krachten te sparen.
Ja.
Maar tegelijkertijd ging je alle leuke dingen die in je agenda stonden, ging je annuleren omdat dat allemaal een belasting werd.
Ja, en ik voelde van, als ik daar energie ga insteken, die energie heb ik nodig om mijn werkweek door te komen. Want dat was voor mij het allerbelangrijkste op die moment.
Ja.
En ik zie nu achteraf het feit dat die privé dingen je zoveel energie geven en je juist een boost geven om die werkweek ook mee te nemen.
Je geeft eigenlijk een schat aan gouden tips die heel makkelijk te realiseren zijn.
Dank u.
Begin je week, op vrijdag, vind ik een hele goeie. Koester je vriendschappen.
Ja.
Maak iets van dat weekend. Kijk naar jezelf.
Ja.
Wees ook blij met jezelf. Hoe ben je tot al die inzichten gekomen?
Ja, dat is niet van vandaag op morgen. Ik wist echt, ik ga een moodboard maken. Mijn vriendin zei van, ja, doe dat dan gewoon. En ik had zo'n creatief hoekje.
Maar dat heeft is dat dan? Een moodboard voor jezelf?
Ja.
Wat is dat?
Ja, dat is ook gaandeweg gekomen. Dus ik wist van, ik ga mezelf holistisch, analytisch bekijken. Dat was dus mijn bolletje, mijn kokonnetje. Zorgen dat mijn lichaam energie geeft, zodat dat mijn mindset ook juist zit. Dat is voor mij heel belangrijk. En al die elementen die daar rondom horen, die mijn externe ik voeden, dat individualistisch pad, ben ik gewoon gaandeweg te weten gekomen. En dan ben ik dat op een blanco blad beginnen neerpennen. En vandaar is eigenlijk het visuele gekomen van de zon, de hemel en de zee. En in de zee zitten mijn valkuilen. Ik heb die dan zo met creppapier een beetje weggestoken. Maar toch zichtbaar. Om ze te kunnen blijven detecteren. Om te weten, ik ga ze sneller kunnen herkennen.
Je bent eigenlijk je eigen therapeute geweest.
Ja.
En nog altijd, op een bepaalde manier wel. Maar het geeft ook wel aan dat je veel wijsheid en veel kracht in jezelf gevonden hebt.
Voor mij de hamvraag was, hoe vind ik mijn energie terug? Waar zat mijn lek en hoe moet ik het terugvinden? En zowel voor mezelf, maar zeker ook in de omgeving. En als je daar inderdaad je tegenpolen in kent, dan is het eigenlijk jouw opbouw terugcreëren. En hoe je dat visueel maakt, dat maakt in principe niet uit. Voor mij viel het op die manier wel juist.
Ja.
Maar wat ik wil meegeven is gewoon al die sterke vrouwen die vandaag de ballen in de lucht houden. Het is oké om je kwetsbaar op te stellen. Het is oké om te investeren in wat dat er echt toe doet. En het is niet wat ik doe vandaag, maar vooral waarom.
Ja. Die betonnen muur, die stond daar nog maar vorig jaar.
Ja.
Hoe ver zit je nu in dat proces van heling, van genezing, van terug recht staan en jezelf graag zien?
Het is inderdaad nog heel pril. Ik zou mezelf nu op 70% zetten. Er zijn dagen van 60%.
Ja.
Maar Ik weet wel zeker dat ik niet ga terugvallen naar 40.
Ja?
Ja.
Dat is toch een geruststelling. Ja, daar ben je zeker van.
Maar ik
van.
Heb echt heel goede mensen rondom mij.
Ja.
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 En dat is heel belangrijk, denk ik. Want zelfstudie, oké. Omdat ik heel goed wist van mezelf, van zo was ik gelukkig, daar wil ik terug naartoe. Dus ik wist van mezelf wel hoe dat de griet er moest uitzien. Maar voor mij was dat inderdaad wel... ik zal even een draad kwijt, sorry.
Wat ik onthoud en greet, dat is dat, dat je in jezelf een enorme kracht hebt gevonden om uit dat dal te klimmen. Maar tegelijkertijd ook dat jezelf je grootste hindernis was. Dus dat is iets heel dubbel. Ja. Hè? Je bent eigenlijk te streng voor jezelf geweest. En langs de andere kant heb je ook de kracht terug in jezelf gevonden. Ik vind dat heel sterk. Dat je dat doet en dat je tot dat inzicht bent gekomen en dat je dat ook meegeeft.
Ja, en ik zie het ook als een soort omarming van je beste vriendin. Zij aan zij.
Ja. Ja.
Dat zie ik zo. Uzelf graag zien en meenemen naar de toekomst. Ja, in een soort van een zij aan zij. En uw identiteit niet verloochenen. Uw waarden en normen respecteren. En proberen inderdaad uw buikgevoel te volgen. Want... Uzelf gaat uzelf niet bedriegen. En het is inderdaad moeilijk geweest.
Ja.
Maar ik weet wel dat ik de juiste weg nu moet volgen.
En daarnet zei je, uzelf als je beste vriendin te zien. Dat is een hele mooie.
Ja.
Super gereed. Bedankt.
Jij bent bedankt, mamie.